In deze dienst waar zondag 10 wordt bepreekt, slaan we Gods woord open en we lezen Psalm 121.
Een lied Hamaaloot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. De Heere is uw bewaarder, de Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan desnachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Het zal wel niet toevallig zijn, gemeente, dat we op deze eerste gewone zondag hier op deze plaats, zondag 10, bepreken. Dat is niet uitgerekend. Dat is al. Misschien dat we aan het einde van de dienst tegen elkaar zeggen: deze preek werd ons door Gods vaderlijke hand toegeschikt. We lezen zondag 10, gemeente, zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. Daar wordt gevraagd: wat verstaat gij door de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, mits schades alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, ziekte, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Het thema waaronder deze zondag wordt verkondigd is vertroost door Gods vaderlijke zorg. Vertroost door Gods vaderlijke zorg. Vertroost door de Vader die mij ziet. Vertroost door de Vader die voor mij voorziet, vooruitziet, en vertroost door de Vader die mij voorziet. En dat betekent verzorgd. Dus vertroost door de Vader die mij ziet. Vertroost door de Vader die mij vooruitziet. En vertroost door de Vader die mij voorziet. En u hoort in die driedeling: zien, vooruitzien, voorzien. De zinspeling op het woord voorzienigheid. Dat is een moeilijk woord, voorzienigheid. En dat valt in drieën dus uiteen. Zien, vooruitzien en voorzien. Dat zijn de drie lijnen vanmiddag in de prediking. Gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar kunt u er nog een touw aan vastknopen? Aan alles wat we om ons heen zien gebeuren. Ziet u daar nog wat orde in? Zomaar willekeurig wat momenten uit de achterliggende dagen. We genieten aan de ene kant van dit prachtige voorjaarsweer. En ook op deze zondag, dan komt dat toch echt naar je toe. De goedheid van God. Zijn zegen van de Heer. Zijn zorg en zijn trouw in de schepping. En we horen, en u heeft dat misschien ook wel gehoord in de achterliggende dagen, dat er op dit moment in Spanje en Portugal en Zuid-Frankrijk een zeer zware droogte heerst. Terwijl onder ons verschillende mensen al op vakantie zijn geweest in de Veluwse bossen, en daar genoten hebben van de natuur die uitloopt, alleen al de veelkleurigheid van groen hebben gezien, hoorden u en ik in de achterliggende dagen dat veel te vroeg en veel te veel op dit moment allemaal al bosbranden Canada teisteren. We komen samen in een kerkgebouw dat geroemd wordt vanwege zijn verduurzaamheid. Ik kwam gisteren ook op verschillende manieren in de toespraken terug. En tegelijkertijd worden we allemaal overspoeld door de milieuproblematiek. Misschien heeft u het vanmiddag nog gebruikt in de keuken, een bakpan. Om een heerlijke maaltijd voor uzelf of voor het gezin te serveren. En achterliggende week hebben we het gehoord via het nieuws dat sinds 1968 DuPont hier aan de overkant van de rivier en andere soortgelijke bedrijven weten dat de productie die we ook nodig hebben voor onze bakpannen ernstig vervuilend is. Schadelijk is voor onze volksgezondheid. Onze jonge mensen zijn naarstig op zoek naar een woning hier in Sliedrecht. En sommigen hebben al 20, 25 woningen bezichtigd. En tegelijkertijd horen we dat aan alle kanten de bouwsector vastloopt. Vanwege milieu, stikstofbeleid. Een van de belangrijkste sectoren in onze economie die na de oorlog onze economie weer tot een bloeiende, welvarende economie hebben gemaakt, is de agrarische sector. En we worden wekelijks, dagelijks bijna geconfronteerd met de grote zorgen die er zijn in de landbouw en de veehouderij. Kunt u er nog een touw aan vastknopen? Ik niet meer. En dan hebben we het alleen maar over de grote problemen. Trek het maar even wat dichter bij huis. En dat mag ook in het licht van zondag 10. Ik denk aan het kerkelijk leven. We lezen soms in dezelfde week in de pers dat de ene klasses van ons kerkverband gemeente vermaant. En dat betekent dat ze aangesproken worden op hun zondige praktijk in hun gemeentelijke leven, omdat de vrouwelijke ambtsdragers zijn aangesteld. En in diezelfde week lezen we van een andere klasses van ons kerkverband dat ze besloten hebben om gemeente niet te vermanen, omdat ze de uitspraken van onze synode naast zich hebben neergelegd en het niet als zonde zien. Aan de ene kant liggen we als gemeente in de bedding van een klas. En dat moet een veilige bedding zijn. Zodat het gemeentelijke leven ook in onze omgeving kan floreren, in geestelijk opzicht, kan bloeien. En tegelijkertijd horen we van een andere klas, de klasse Zwolle, waar men voor het eerst in jaren unaniem een besluit heeft genomen dat het gewoon niet meer verder gaat. We horen hoogleraar Kerkrecht de alarmbel luiden, die ons waarschuwt en hij is niet de enige en hij is ook niet de eerste. Voor iets wat binnenkort gaat gebeuren, namelijk dat vrouwelijke ambtsdragers vanuit gemeente worden afgevaardigd naar de klasses. En dat betekent dat kerkraden, zoals ook onze kerkraad, geconfronteerd worden met een zondige praktijk en met een voldongen feit. Ik snap het dat vooral onze jonge mensen door de bomen het bos niet meer zien en verdwalen in het leven. Wat is nog waar? De NOS zegt dit. En op bepaalde andere websites wordt een hele andere waarheid verkondigd. En beide waarheden beroepen zich op de feiten. Wie moet je nog geloven? We merken dat ook aan elkaar, gemeente. Ik denk ook even aan de achterliggende periode, de coronatijdperk. Wat is nu waar? De breedte van de samenleving viel samen met de breedte van onze gemeente. En dat varieerde van een zeer zorgvuldig beleid thuis in bepaalde adressen. Sommige ouderen kwamen soms een half jaar lang de deur niet meer uit. ontvingen bezoek op de stoep. Niemand kwam binnen. En er waren ook onder ons mensen die zeiden, is het niet allemaal maar een sprookje? Klopt het wel dat de IC's vol liggen met mensen? Wat is nou de waarheid? Nou, in deze verwarring, waar ik ook deel van uitmaak, ik worstel net als u met diezelfde vraag, wat is nu waar? Klinkt vanmiddag zondag 10. Het opmerkelijke gemeente is dat zondag 10 vanmiddag ons niet een soort algemene waarheid wil verkondigen. Spoorboekje mee wil meegeven naar huis, zodat we als we zo meteen vanavond achteroverleunen in onze stoel of nog even bijkomen of van deze zondag op de bank het spoorboekje kunnen openslaan en weten hoe de route van het leven zich zal gaan vervolgen. Zondag 10 wil ons ook niet een zogenaamde bril meegeven, waardoor we de Bijbel opeens heel anders kunnen lezen en aan de hand van het Bijbelboek Openbaring precies kunnen bepalen waar we op dit moment staan in de tijd en welke tekenen van de tijd we al hebben gehad en welke tekenen nog moeten verwachten. Maar in zondag 10 tekent zich langzaam maar zeker het beeld af van een vader. Een vader. Een vader die verwacht dat zijn kind zijn hand legt in zijn hand en omhoog kijkt. Mag ik zomaar even een voorbeeld gebruiken, gemeente, op de praktijk. Het gebeurde vanmorgen gebeurde het na de ochtenddienst. We namen in de consistorie afscheid van de familie van Veenvliet. U kent ze wel, ze hebben besloten om zich aan te sluiten bij de gemeente in Meerkerk. Gezin met jonge kinderen. En toen we een aantal hartelijke woorden hadden gewisseld en een van de broeders dat afsloot met een hartelijk gebed om dit jonge gezin ook op te dragen aan de Heere, te bidden om Gods zegen over het verdere leven dat voor hen ligt, gingen we als kerkraad langs dat gezin heen. Een vader en een moeder en kleine kinderen. En één ding viel mij op toen we langskwamen. U moet zich dat even voorstellen, verplaats je dan even in de schoenen van een kind van 3 jaar. Een lange rij met grote mannen, allemaal in het zwarte pak. Het jongetje zag die rij op zich afkomen. En in tegenstelling tussen zusje en zijn broertje die hun hand uitstaken om ons ook een hand te geven, draaide hij zich direct om. Deed één hand voor zijn oog. En zijn andere hand ging omhoog naar de hand van zijn vader. En dat is nou zondag 10. Een vader die ziet, die beschermt, die zorgt en die er is. Kijk, daarom verwondert het ons niet, gemeente, dat zondag 10, en laten we nu ook maar even kijken naar de antwoorden, dat zondag 10 inzet, en ik wil vooral ook met u kijken even naar vraag en antwoord 28, dat zondag 10 inzet met de zegeningen, net als vraag en antwoord 27. Als dan gesproken wordt over de zorg van de Heere, kijkt u maar met me mee, vraag en antwoord 27. Dan wordt eerst gezegd dat loof en gras, regen en droogte. En droogte hoeven we op dit moment nog niet eens negatief op te vatten. De natuur heeft droogte ook nodig. Vruchtbare, weer het positief, en dan de zorg onvruchtbaar. Eten en drinken, gezondheid, weer 3 keer goedheid van God. En dan pas ziekte, rijkdom, armoede, alle dingen. Let u even op de verdeling en de volgorde. Het goede staat steeds voorop. En als je optelt wat er over Gods zorg wordt gezegd, dan overheerst het goede over de zorg. En het heeft me ook diep ontroerd, gemeente, dat zondag 10 dan vooral ook inzet met de natuur. Loof en gras. Loof, blad aan de boom. Als we even terugkijken, gemeente, op het begin van dit voorjaar, dan is het u denk ik ook opgevallen dat na een langdurige kille periode, grijs was alles steeds en droog was de grond. Die kille en droge periode langzaam overging in een langdurige natte periode, met een overvloed van regen. Je zag als het ware in de natuur ook die overgang zo voor je ogen zich voltrekken. Die kale bomen met die lange magere takken die als sprieten omhoog stonden naar de hemel, smachtend om water, werden op Gods tijd overspoeld met het hemelse vocht. En je hoorde daarin toch ook de woorden van Psalm 65 doorklinken. De opgeploegde aarde die droog voor Gods aangezicht ligt, maakte de Heere dronken met de zegen van de regen die tot in de wortels reikt. En toen die regen begon te vallen, zagen we het in één keer voor onze ogen exploderen. Het brulde de grond uit en in een oogwenk van een enkele weken was in één keer die kale, lege natuur veranderd in een prachtige schepping die zich zo voor je ogen ontvouwde. Wat een zegen. Wat een zorg. Wat een goedheid van God. God zag die boom. Een plant. Die bol verstopt in de grond. Het kleine bloemzaadje wat jij misschien gestrooid had samen met je vader of je moeder, of dat nog over was gebleven van het jaar daarvoor. De Heere zegende het met zijn zegenende hand en gaf hemel water op zijn tijd. God zag het. Dan kun je daar een geweldige troost uit putten, gemeente. Als je in dat kille, koude voorjaar door de natuur dwaalt, of 's morgens onderweg over het boerenpad viest, onderweg naar Gorinchem of naar Dordrecht. Alles grijs, kaal, kil. En je fietst er nu doorheen. Wat heb je eraan gedaan? Niets. We hebben onze handen al vol aan onze tuin, toch? En dan zie je in één keer Gods hand over de natuur gaan. Die zorgende hand. Op het boerenpad viest in de richting van Dordrecht, dan heeft u denk ik ook al getwijfeld gezien, toen die bomen nog kaal waren, hoeveel vogels daar al bezig waren om te nesten. En als je nu onderdoor fietst, of je gaat je deur uit en je loopt naar je coniferenhaag, dan hoor je toch in één keer dat grachtige piep. Misschien heb je wel je kleiner even omhoog getild om naar binnen te kijken. Kijk eens, hier liggen ze. Dan hoor je toch in dat gepiep Jezus' woorden doorklinken. Aanschouwt de vogelen van de hemel. Vader die voor een musje zorgt. De woorden van Psalm 84, die afgelopen zondagavond centraal stonden in deze dienst. God ziet het. En hij zorgt. De troost van zondag 10, gemeente, is niet alleen dat we met andere ogen gaan kijken naar de belofte van het evangelie, dat zullen we zo meteen doen. Maar zondag 10 wil ook ons hart wakker roepen voor Gods zorg in de schepping om ons heen. Precies zoals de Heere dat doet in het Oude Testament en de Heere Jezus in het Nieuwe Testament, door voortdurend in de prediking van de profeten in het Oude Testament en van Jezus' prediking in het Nieuwe Testament beelden te ontlenen aan de schepping. Om duidelijk te maken dat de grote God van hemel en aarde die troont en woont boven zijn schepping, bij machten is om zo laag af te dalen, dat hij in zijn zorg ook oog heeft voor wat er onder de grond zich afspeelt, wat u en ik niet zien. Maar wat God wel in de gaten houdt. Men daarin ook zijn goedheid op zijn eigen tijd openbaart en tevoorschijn laat komen. Wat kun je al verwonderd raken over Gods zorg in de schepping. Het is niet alleen dat, gemeente, dat zondag 10 ons wil leren. Het goede staat steeds voorop in deze zondag. Gods goedheid. Het overstemt de zorgen waar wij meteen mee gaan komen, ook als het gaat om zondag 10. En we hebben onze zorgen en we hebben onze moeite. En dat zal zo meteen ook in de prediking wel naar voren gaan komen. Maar dit is de toon waarmee zondag 10 inzet. Gods goedheid. Gods vaderlijke zorg. Gods genadige hand. De Heere die alle dingen bestuurt en regeert. En die niet zijn schepping heeft geschapen en als een soort wekker heeft neergezet in de vensterbank en zich vervolgens en niet meer onbekommerd, zolang de klok maar tikt, weet de Heere dat het goed gaat. Je ook niet als een soort machteloze God moet toekijken hoe de schepping uit zichzelf evolueert. Met handen en voeten door de moderne theologie gebonden wordt en niet meer uitspraken kan doen over wat de Heer in de schepping en in de natuur tot op de dag van vandaag ook laat zien aan zijn zorg en aan zijn genade. Maar de Heer ziet. Hij ziet als een vader kijkt. Toch maar even dat beeld van de tuin, gemeente. Misschien is dat gisteravond gebeurd. Je kreeg visite en ze liepen zo door de voortuin naar je deur. Belde aan, je deed open. En een van de mensen die op de stoep stond, die keek zo achterom, zo je voortuin in. En ze zeiden, wat ligt die tuin er toch prachtig bij. En jij keek ook en het eerste wat je zag was onkruid. Je visite keek met algemene oog. Maar jij met betrokkenheid. En je wil heel graag dat je tuin er prachtig bij ligt. En daarom kijk je als eerste naar het onkruid en dan pas naar de bloemen. Nou, dat horen we ook doorklinken in zondag 10, gemeente. Laten we maar even kijken naar deze zondag. Daar staat, wat verstaat gij door de voorzienigheid God, de almachtige en alomtegenwoordige kracht, door welke hij hemel en aarde, mits alle schepselen gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Daar wordt hier wel wat gezegd. Deze vader lijkt op het eerste gezicht een andere vader te zijn dan u en ik. Wij houden onze kinderen toch weg bij de zorgen. We zeggen dan tegen elkaar, laat ze alsjeblieft kind zijn. De last die je zelf mee kan dragen als volwassene leg je niet op de schouders van je kind. En dat betekent dat je bijvoorbeeld ook in je vrije gebed aan tafel niet alle zorgen benoemt in het bijzijn van de kinderen. Zodat ze weer huppelend naar school kunnen gaan. En niet met een bedrukt gezicht en het hoofd naar beneden. En als de zorgen niet meer verborgen kunnen blijven voor onze kinderen, omdat ze te groot zijn om voor onszelf te houden, dan proberen we toch altijd te bidden en te spreken vanuit de goedheid van God. Om in onze kwetsbaarheid en in onze afhankelijkheid onze kinderen ook voor te doen wat het is om te buigen voor de Heer. Om te worden voor als een kind. Maar zondag 10 zegt zo op het eerste gezicht: God schikt die ziekte, armoede, moeite, zorgen met zijn vaderlijke hand ons toe. Wat is dit? Is dit God? Is dit God de Vader? Voorbereiding voor deze preekgemeente over zondag zien liep parallel thuis in de studeerkamer met een lezing die ik in de achterliggende dagen heb gehouden voor de docenten godsdienst van het Hoornbeen College van de verschillende locaties. En die lezing ging over de jaren 40, 45, de Holocaust, de Jodenvervolging. En als je dan probeert een beeld te krijgen van wat er toen allemaal zich heeft afgespeeld en wat vooral je dan raakt, dat zijn de persoonlijke verhalen. Dan klinkt door alles heen die ene vraag die ook op dit moment in de samenleving klinkt. Is er nog wel hoop? Waar is God? Liet God dit allemaal toe in het groot? Of waar jij op dit moment mee worstelt. Waarom laat God het toe wat er allemaal thuis gebeurt? Of waar u persoonlijk mee worstelt als je terugkijkt op je leven. Een leven dat gestempeld wordt door het kruis. En je lopende door het leven de balans begint op te maken. En je jezelf afvraagt, is dit het nou? Is dit nou de zin van het leven? Waar is God nu ik hem zo nodig heb? En als dan vanmiddag zondag 10 er nog een keer overheen zegt, ook die zorgen en die moeite waar je zo onder gebukt kan gaan, ze worden door Gods vaderlijke hand ons toegeschikt. Hoe moeten we die woorden lezen, gemeente? Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen, dat is natuurlijk Gods beproeving. En u denkt dan met mij meteen, als het woord beproeving valt, aan de geschiedenis van Abraham. Abraham die in de weg van Gods wonder zoontje heeft gekregen. Tegen alle menselijke naturen in en wetten in, heeft de Heere zijn belofte op zijn eigen tijd vervuld, op hoge ouderdom. Staat er in de tent van Abraham en Sarai een box met een klein kindje erin. Onbegrijpelijk. De jongen groeit op en hij wijkt niet van de zijde van zijn vader. Je leest dat ook in het Bijbelboek Genesis. En wat zal Abraham zielsveel van zijn kind hebben gehouden, denkt u niet? Hij heeft met hem gesproken over de zorg van de Heer, over de leiding van de Heer, over de belofte van de Heer, over de trouw van de Heer, over de genade van de Heer. Je merkt al lezend het Bijbelboek Genesis dat al op jonge leeftijd de tere vrezen des Heeren middelijkerwijs ook geplant werd in het hart van Isaac. En dan in één keer vanuit het niets verschijnt God aan Abraham en die zegt tegen hem: ga heen naar het gebergte Moria. Laat een takkenbos op je ezel, neem een mes mee, vuur, Isaac je zoon en offer hem. En daar gaat Abraham. En dan komen ze bij die bergen. Klimmen ze naar boven, de knechten blijven achter. En dan wordt in één keer de stilte doorbroken door die stem van die jonge Isaac die zegt: vader, hier is een mes, takken, het vuur. Maar waar is nou het lam? Dan hoor je Abrahams geloofsbelijdenis klinken. Mijn zoon God zal zelf in een lam voorzien. En met die verwachting bindt hij Isaac op het altaar. Hij heeft zijn hand omhoog. En God grijpt in. En dan zeggen we vanmiddag tegen elkaar, gelukkig. Op het allerlaatste moment greep God in. En riep hij. En Abraham moest zich omdraaien en hij zag dat de Heer al in een lam had voorzien daarin dat struikgewas was. Ik zeg het maar even heel menselijk, gemeente, en het liep uiteindelijk gelukkig met een zisser af. Ging bijna verkeerd. In het Oude Testament staat nog een ander verhaal. De geschiedenis van Job. En die geschiedenis van Job zet in met een vergadering in de hemel. Niet alleen de engelen schuiven aan de vergadertaal aan, maar ook de duivel. De vergadering wordt geopend door de Heer en die kijkt zo om zich heen en die zegt tegen de duivel, zeg, heb je ook Job gezien toen je rondwandelde op de aarde, kwam je hem ook tegen? Ja, zegt de duivel, ik heb hem gezien en het verbaast me eigenlijk niks dat Job u vreest. Kijk eens wat een prachtig leven die man heeft. En dan geeft God toestemming om Job te gaan beproeven. Nee, dat staat er niet. Dan geeft God toestemming aan de Satan om te doen wat hij wil. Namelijk Job slaan. En Job wordt geslagen. Eén keer, niet twee keer, meerdere keren. En als Job dan stil blijft, heb je het geduld van zondag 10, tegenspoed geduldig. Dan zegt de duivel tegen de Heere God, het is nogal logisch dat Job stil blijft. Maar wacht maar tot ik hem aan kan tasten. En God geeft toestemming. En op deze manier, gemeente, werpt in één keer dat Bijbelboekje op die grote vraag op tafel waar we allemaal tegenaan lopen in onze tijd. Waar is God in het lijden? Job krijgt bezoek van zijn vrienden en die weten het antwoord wel te geven. Natuurlijk, Job, overkomt je dit, want je hebt natuurlijk zonde gedaan en die heb je voor ons verborgen. Maar God weet het wel en nu kom je voor de dag. De Heer ontmaskert je. Hij krijgt bezoek van zijn vrouw en die zegt, Job, als God bestaat, ik geloof er niks meer van. Sfeer hem af en maak een eind aan je leven, want het leven heeft geen zin meer om te leven. God is er niet. Mag ik zomaar eens die vraag in alle onbevangenheid ook neerleggen in het midden van de gemeente, zonder te weten voor wie die vraag bestemd is? Struikel jij daar ook wel eens over? Is God er wel? We hebben hier zondag 10 voor ons liggen. Hoor je van een vaderlijke hand. Zorg. Thema voor de prediking. Troost. En jij zit met de vraag, is er wel een vader? Is God er wel? Een vraag die niet bij je boven is gekomen omdat je meegenomen bent in de moderne wetenschap. Maar een vraag die opkomt vanuit wat jij meemaakt op dit moment of in het verleden in je leven. Je zit hier nog, gelukkig. Maar met een leeg hart. is God er wel. Wat mij opviel, gemeente, toen ik dat Bijbelboek Job tegen de achtergrond van de prediking van vanmiddag en die lezing die ik van de week moest houden nog eens een keer doornam, is hoe er tegenaan wordt gekeken. Het Bijbelboek Job. De meest bekende manier is dat er bij elk hoofdstuk wordt gevraagd: waar is de Heer Jezus Christus in dit hoofdstuk? En ik zal u de voorbeelden onthouden, maar soms klinkt die vraag niet alleen verwrongen, maar zeker de antwoorden die dan worden gegeven. Iemand die het hele Bijbelboek heeft doorpreekt, dat is Calvijn, Johannes Calvijn, de man waar jouw school naar vernoemd is. En als je de preken van Calvijn op Job leest, gemeente, ik zal ze niet allemaal voor u gaan herhalen, maar ik wil u meenemen in een lijn die denk ik voor u en voor mij vanmiddag ook belangrijk is. Dan valt twee dingen op. In het grootste deel van die serie over het Bijbelboek Job valt de naam van Jezus Christus niet. Een vijfde van zijn preken maar. Vier vijfde dus niet. En als je die 1/5 preken dan eens leest, dan zijn er maar een aantal van die preken waar Calvijn zo in één keer de lijn doortrekt, naar mijn overtuiging ook op een geweldig mooie manier, naar het kruis op Golgotha. Maar waarom zo weinig? En waarom zo mager? Nou, we gaan vanmiddag niet tegen elkaar zeggen dat Calvijn geen zicht had op de helderheid van het evangelie, toch? Er was de aanstoot voor een groot geestelijk revuil in deze wereld, samen met Luther, waarvan de gevolgen nog steeds tot op de dag van vandaag doorwerken. Denk alleen maar aan de Johannes Calvijnschool. Maar Calvijn laat dan zien hoe in dat Bijbelboek Job iets heel anders gebeurt. Namelijk dat God aanwezig is. In zijn ondoorgrondelijkheid. De momenten in het leven van Job kunnen gebeuren zoals die momenten misschien zich ook afspelen in uw leven. Of als je terugkijkt op je leven op bepaalde periodes waarin je aan de ene kant niet kunt ontkennen dat dat niet buiten toevallige dingen gebeurde, niet buiten Gods zorg en buiten Gods leiding, maar je tegelijkertijd in diezelfde donkere periode, de nachten van je leven, die vraag voelde bovenkomen van Psalm 42. Waar is nou de Heer? Is Hij er wel? Als Hij bestaat, waarom hoor ik dan niets? Ik schreeuw tot God. Maar ik schreeuw voor mijn gevoel zo de nacht in. Calvijn laat dan zien wat de vreze des Heeren is. Namelijk door Job te tekenen, niet als een man die een doffe berusting op die mesthoop zit, murrgeslaag. Maar die zich met zijn hele hebben en houden laat zinken op God. Zonder van de Heere verantwoording te verwachten. Precies zoals jij vanmiddag die kleine uit de wieg nam, op je armen droeg, meenam naar beneden om te zorgen. Dat is nou de grondhouding van zondag 9 en 10. Het beoefenen van de vreze des Heren in de donkere nachten van het leven, wanneer zelfs het zicht op het kruis op Golgotha voor je gevoel is verdwenen. En je in die nacht worstelt met de vraag: Heere, waar bent u? De vreze des Heren zegt in de nacht: Ik zie hem niet. Ik begrijp hem niet. Maar hij is er. En daarom rust ik in hem. In die houding, gemeente, ligt ook iets bevredends. En dat is wat Calvijn dan ook beoogt. Het is niet alleen een man van statuur. Het is ook een man die voortdurend in gesprek is met vluchtelingen bijvoorbeeld. Die om hun geloof, het is vandaag de zondag voor de vervolgde kerk. Die om hun geloof ook op de vlucht zijn geslagen. Alles hebben zich hebben achtergelaten. Huis en haat, alle goederen. Die mensen om zich heen hebben zien neervallen onder de zwaarden van de vervolgers. Die worstelen met de vraag, Heere, waarom laat u dat toe? Laat u dat eigenlijk wel toe? Waar bent u in dit alles? Als je nog één keer over je schouder kijkt terwijl je dorp of stad ontvlucht en je ziet dat achter je huis in de brand wordt gestoken. Alles weg is. En je letterlijk alleen maar God overhoudt en niets en niemand meer anders. Nou, met dit soort mensen was Calvijn in gesprek. En hij zou zomaar vandaag ook in het midden van onze gemeente met verschillende mensen in gesprek kunnen raken. Die met alles wat ze hebben meegemaakt, en dat bedoel ik niet alleen ouderen vanmiddag hier in Sliedrecht-Bethel, maar ook verschillende jonge mensen, vastlopen met die vraag, Heere, wat bent u nou eigenlijk? De troost van Gods ondoorgrondelijkheid is dat we hem als een vader mogen zien en hem dan dus niet meer hoeven te begrijpen. Maar dat de donkere nachten van mijn leven wel eens kunnen zijn, de schaduw van Gods nabijheid. Omdat die vader in de nacht er gewoon bij is. Kijk, dat is ook de triomf in het Bijbelboek Job gemeend. Als Job dan aan het einde van dat Bijbelboek de Heere ontmoet, in die donkere wolken van het onweer en God in zijn majesteit zich openbaart, dan geeft God aan Job de opdracht om voor zijn vrienden te offeren. Omdat ze gezondigd hebben tegen de Heere, ze hebben God proberen te verklaren, inzichtelijk te maken. En Job hoeft niet te offeren, omdat hij in dat onweer God ging aanbidden. Met het oor heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. En daar snakken jij en ik toch ook naar. Dat we de last van onze vragen, Heere, waarom doet u dit en waarom gebeurt dit, mogen laten liggen op de plaats waar God ons ontmoet. Bijvoorbeeld hier in Bethel. En de Heere zegt tegen u en tegen mij, op jouw vragen geef ik geen antwoord. Omdat ik geen broertje of zusje van je bent die zich dus moet verantwoorden. Maar ik wil je vader zijn. Dat is nou de troost van zondag 10 genoemd. Tegenover die troost van zondag 10. De troost van Gods onbegrijpelijkheid. De troost van Gods ondoorgrondelijkheid. De troost van Gods soevereiniteit. Staat de leegte van een leven zonder God. En daartussen ligt niets. Het is of de vader, of niets. Ik begrijp nu langzaam maar zeker ook, gemeente, waarom de Heere steeds in de Bijbel spreekt over de vrezen des Heeren. Dat is de eerbied voor God. Dat de Bijbel steeds ook benadrukt de majesteit van de Heer. Zodat we wegblijven uit een soort soepsappig verhaal van een goede oude man die we dan God noemen. En er altijd is als we hem nodig hebben. En voor de rest ons het leven gunt als een één grote speeltuin. Dit is de Heere. We begrijpen hem niet. Maar toen ik jong was, had ik niet eens de vraag om mijn vader te willen begrijpen. Ik mocht net als dat jongetje vanmorgen in de consistorie, toen die grote mannen naar hem toe kwamen, me omdraaien, de hand op mijn oog leggen en die andere hand leggen in die vaderhand. En die hand vanmorgen is vanmiddag gemeente uitgestoken. Een verdwaalde zondaar. Een beschadigde levens. De mensen die in de nacht van het leven God zijn kwijtgeraakt, terwijl hun ziel hunkert naar de Heer. Onder de prediking van vanmiddag zegt de Heer: ja, maar ik zie je wel. Daarom wordt vanmiddag zondag 10 beprikt. Onder de prediking van het evangelie zegt de Heer vanmiddag: in de nacht kijk ik eroverheen. Ik ben God en geen mens. Mij is de nacht en de duisternis, het licht, de zon, de maan en de sterren. Ze doen wat ik gebied. Maar het enige wat ik vanmiddag aan je vraag, is je hand en je leven. Onvoorwaardelijk vertrouwen. En er zijn er verschillende onder ons die vanmiddag samen met mij het ook uit hun eigen leven kunnen vertellen. Als je dan je lege, zwakke hand, en wat stellen onze handjes dan voor, legt in de almachtige hand van de drie-enige God, de schepper van hemel en aarde. Dan vallen meteen een paar dingen op, namelijk dat we dan niet mis hoeven te begrijpen, omdat die hand groot genoeg is om alle handen van de wereld te bevatten. En dat die hand tegelijkertijd zo persoonlijk is, dat wanneer ik mijn hand leg in de hand van de Heer, die hand meteen mijn hand ompakt, knijpt en vasthoudt. Nooit meer loslaat. Ook niet in de nacht. In een depressie. In tijden van geestelijke verlating en eenzaamheid. Op het moment dat ik bang word voor mijn eigen gedachten en wat er in me om kan gaan, en soms ook in bangheid aan de Heere vraagt: Heere, alsjeblieft, houd me vast. Want als u me loslaat, dan glij ik weg. Uw hand wil me vasthouden wanneer ik worstel voor de rest van mijn leven met een verslaving. Gebroken heb met die zonde en tegelijkertijd de zuigkracht daar nog van voelt. Maar die hand wil me ook vasthouden, gemeente, met het oog op de toekomst. Die hand laat me leren door het leven dat wat ik voor dwalen hou, Psalm 121 zegt, dat is niet dwalen, dat is bewaren. Als een gids bewaren. Dat wat jij voor een wankelend, kronkelend struikelpad voor je ogen ziet, langzaam en zeker ontwaren. Dat bekijkt God heel anders. Want hij is erbij. Hij draagt. Hij bewaart. En hij verlost me onderweg van het leven, van de neiging om steeds aan de Heere te vragen: Heere, waarom doet u dit? Maar hij geeft in de beoefening van de vrezen des Heer het kinderlijke vertrouwen. Om die vraag te laten liggen in de hand waar die vraag hoort. Namelijk niet in de hand van een kind, maar van een vader. Zodat ik soms nu, en ik hoop dat je dat herkent, op de dieptepunten van het leven God kan aanbidden voor zijn soevereiniteit. En tegen de Heere mag zeggen: Heer, inderdaad, ik ben ook maar leem. Klompklei. Maar ik vertrouw die handen die kneden, die vormen. Omdat ik weet wie u bent. U bent de Vader van Jezus Christus. Amen.